Goedemorgen. Ik ervaar een afstand. Dus ik kom wat dichterbij. Nou, de verrassing is eraf. Waar we het over gaan hebben vanochtend. Geweldig. Mooi. De kerk, geen gebouw, maar levende stenen. Het is niet een nieuw thema, het is niet iets onbekends. Het is misschien zelfs heel bekend. Maar altijd weer goed om bij stil te staan. Ik denk, we gaan zo stilaan weer richting het einde van het jaar. Een periode van het jaar waar we aan de ene kant heel veel gezelligheid mogen kennen en ervaren. Maar vaak ook juist een periode in het jaar waar nou, juist die mensen er soms wat tussen vallen en juist heel veel eenzaamheid ervaren en meemaken. En daarom denk ik juist een belangrijk iets om bij stil te staan, hoe we met elkaar verbonden zijn en hoe belangrijk dat is om dat goed voor ogen te houden. Ik wil met jullie een gedeelte lezen uit Gods woord, uit Efeziërs. En op de slide staat vanaf vers 19. Maar ik heb besloten, we gaan gewoon lekker het hele hoofdstuk lezen. Op de slide staat dus maar een stukje. Efeziërs hoofdstuk 2. En dat sluit natuurlijk ook weer mooi aan met wat we net gedaan hebben, het avondmaal. U was dood door de misstappen en zonden, waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij liepen ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe groot hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesneden genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. En verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was. En vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. En dan het gedeelte van vanochtend. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel, die gewijd is aan hem de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Tot zover de lezing. Heel mooi hoofdstuk. Prachtig hoe het eigenlijk het geheel neerzet waar we net hebben bij stilgestaan. Maar heel duidelijk spreekt de apostel Paulus hier vooral die groep aan die komen vanuit wat ze noemen de heidenen. En tenzij hier iemand is met een hele duidelijke Joodse lijn, zijn wij dat allemaal. Afkomstig uit de heidenen. Dat betekent niet Jood. En er ontstond een situatie waar het soms wat moeilijk was binnen de gemeente, binnen de kerk, van oké, hoe moeten we daar nou mee omgaan? We hebben aan de ene kant die groep gelovigen die tot bekering zijn gekomen vanuit het Jodendom. En we hebben aan de andere kant die groep gelovigen die tot bekering zijn gekomen vanuit de wereld. Laat ik het maar even zo noemen. De heidenen. En die twee die komen nu bij elkaar en die zijn nu samen gemeente van Christus. En af en toe dan botst dat wat en af en toe dan geeft dat wat wrijving en af en toe dan weten ze niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus Paulus die zegt, die gaat eigenlijk terug naar het fundament, waar het allemaal mee begonnen is en dat is datgene wat Jezus gedaan heeft. En hij zet heel duidelijk neer, datgene wat Jezus gedaan heeft, heeft hij gedaan voor iedereen. En het maakt niet uit wat je afkomst is. Het maakt niet uit of je nou uit het Joodse volk komt of juist niet. Paulus gaat hier heel duidelijk proberen in de gemeente die barrière tussen de Jood en de niet-Jood weg te halen. En te laten zien dat Jezus dat alles verzoend heeft, dat bij elkaar gebracht heeft. En dat brengt ons tot het gedeelte van vanochtend vanaf vers 19. En als ik even in mijn broekzak ga, dan de meeste mensen hebben zoiets op zak en dan zit daar van alles in. Tegenwoordig van een hele hoop kaartjes. Maar één daarvan, is deze. Ik zal mijn vinger op de foto houden. Dat is een ID-kaart. Dat betekent niet dat ik een idee heb, maar, ideeën genoeg. Maar dit laat officieel zien wie ik ben. Maar dit laat jullie ook zien dat ik geen Nederlander ben. Met andere woorden, ik hoor er niet bij. Hier niet. Ik mag niet stemmen. Niet iets om niet rouwig om te zijn. Nee, laat maar. In ieder geval niet nationale verkiezingen enzovoort. Plaatselijk mag nog net wel. Hè, maar. En ik kan me dat zo voorstellen dat die groep van niet-Joodse christenen een beetje dat gevoel hadden. Ze hebben zo'n kaartje gekregen waar dan op staan dat ze in Jezus geloven. Maar het kaartje laat ook zien dat ze geen Jood zijn. En ze horen er eigenlijk niet bij. Een beetje dat gevoel. En het is juist dat Paulus zegt van, nee, dat klopt niet. Dat is niet de bedoeling Want Jezus heeft ons juist samengebracht. En dan spreekt hij u aan zo, bent u dan dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers en huisgenoten. Burgers. Wie heeft die knipper? Niemand, hè? Ik niet in ieder geval. Ik zal zo doen, dan lijkt het alsof ik het doe. Ja, die hebben we dus ondertussen gehad. Burgers en huisgenoten. En burgers, dat betekent die groep van gelovigen, niet-Joden. Jullie horen er nu gewoon bij. Jullie mogen er zijn. Het maakt niet uit wat jullie achtergrond is. Jullie hebben in Christus een nieuwe identiteit gekregen. Samen met die gelovigen uit het Jodendom. En samen vormen wij een nieuw burgerschap. Een hemels burgerschap. En dat bindt ons en dat zorgt ervoor dat er geen verschil hoeft te zijn. Je hoeft je daardoor niet achtergesteld te voelen. Voel ik me niet hoor. Ik denk altijd maar weer, ik heb nog een vluchtmogelijkheid. Goed, laat maar. Maar in Christus hebben we die gezamenlijke identiteit gekregen. Een identiteit die voorrechten met zich meebrengt, maar ook rechten en plichten met zich meebrengt. En dat is dat burgerschap. We hebben een hemels burgerschap ontvangen. En daar mogen we van doordrenkt zijn. Dat datgene waar we bij stil hebben gestaan in het avondmaal, het feit dat Jezus zijn lichaam heeft verbroken, dat zijn bloed gevloeid heeft, dat hij dat gedaan heeft voor een ieder van ons persoonlijk, dat ons dat een nieuwe identiteit heeft opgeleverd. Een identiteit die zegt, jij bent nu een kind van God. En dat is jouw identiteit. Niet waar je nou toevallig geboren bent. Dat is natuurlijk ook deel van onze identiteit. Maar in wezen is onze echte identiteit nu de identiteit die geldt in de hemel. En daar mogen we van doordrenkt zijn, daar mogen we van bewust zijn. En dat is wat ons samenbindt. En dan gaat Paulus nog een stapje verder. U bent geen vreemdeling meer, geen gast meer, maar burger. Maar nog meer, u bent huisgenoot van God. En huisgenoot, dat is veel persoonlijker en veel intiemer, bijna intenser dan een burger. Dat zegt iets van een familie. Van familiebanden. En van betrokkenheid bij elkaar. Van bij elkaar horen en aan elkaar vast kunnen klampen. Dat zegt iets over een gemeenschappelijke vader. En wat dat voor invloed mag hebben op ons dagelijks leven. Als we even doorklippen. Ik zal even. Kijk, precies. En dan nog eentje. Precies, daar waren we al. Huisgenoten. En je mag erbij horen als burger, maar het is veel intenser. De gemeente, Gods kerk, Gods gemeente is een gezin is een familie. Een familie waar we aan elkaar hangen en waar we er voor elkaar mogen zijn. De gemeente is een plek waar we dingen mogen ervaren en mogen verlangen zelfs van elkaar. Die verder gaan dan alleen maar hoi en hallo en hoe gaat het met je. En de volgende slide geeft dat weer. De kerk mag een thuis zijn. En wat is een thuis? Een thuis is een plek van geborgenheid en veiligheid, van eerlijkheid, van maskers af. Een plek waar er liefde mag heersen, waar er tijd is voor elkaar en met elkaar en een plek van groei en ontwikkeling. En dit zijn dingen die heb ik afgelopen jaar volgens mij al wel eerder gezegd. Maar juist nu dat we richting die kersttijd gaan, denk ik, laten we dat opnieuw bij stilstaan en daaraan vasthouden en oog hebben voor elkaar. Dat we wel degelijk een plek zijn voor elkaar waar liefde mag heersen. Waar we oog hebben voor elkaar, waar we tijd hebben voor elkaar, waar we maskers af mogen doen. Dat betekent, je hoeft je niet zelf voor te doen van iets wat je niet bent. Dat vraagt kwetsbaarheid. Maar dat betekent tegelijkertijd dat de gemeente een thuis mag zijn in de zin van ook een plek waar we fouten kunnen maken. En kunnen falen. Omdat we weten dat die ander er is om de arm om me heen te slaan. Om te zeggen van, hey, ik sta achter je. Laten we kijken hoe het misschien volgende keer beter kan. Hoe we naar elkaar toe mogen groeien. Op een manier die de wereld niet kent. En dat is eigenlijk waar het hier om draait. Want als we kijken naar de wereld om ons heen en we zouden hun gaan vragen, goh, wat is dat nou eigenlijk, een kerk? Nou ja, dan zullen de meeste mensen wijzen naar het gebouw. Oh, dat is een kerk. Oh ja, ik geloof dat daar zondags ook wel een paar mensen bij elkaar komen. Het ergste is dat ze dat zeggen, hè? Een paar mensen. Ja. En ik was van de week, kwam ik nog even op internet, een mooie tegen. Leuk, hè? En die komt van Craig Groeschel. Als die naam je wat zegt, goed, en anders maar niet. Ik heb wel een paar boeken van hem gelezen. Top, gozer. Hij zegt, God is not calling us to go to church. He's calling us to be his church. God roept ons niet om naar de kerk te gaan. God roept ons om zijn kerk te zijn. En dat is totaal wat anders. En onze uitdaging, denk ik, ligt daarin om dat te laten zien aan de wereld en aan de mensen om ons heen. En hoe doen we dat? Nou, dat doen we juist door wat de tekst ons hier aandraagt. Vanaf vers 20. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, en dat zijn wij. Uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. En dan gaan we naar het volgende plaatje. Dan gaat het om bouwen. En ik ben niet zo thuis in de bouwwereld. Ik heb ooit wel vakantiebaantje gedaan. Toen was ik nog jong. Toen stond ik boven op het huis en dan mochten we nieuwe dakpannen leggen en zo. En dan, maar het bouwen zelf, het is een wereld die, nou ja, die is mij zeg maar wat vreemd. Maar goed, bepaalde termen kennen we natuurlijk. Het fundament. Datgene waar je al de rest op bouwt. En dat moet stevig zijn. Als we het nieuws volgen, dan horen we met regelmaat, nou, daar is een aardbeving geweest, laatst nog, hè, in Italië weer, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ja, en ook nog andere plekken in de wereld. Fundament. En dan gaat het erom, die huizen die daar staan, staan ze stevig. En dat heeft allemaal te maken met in hoeverre het fundament erop voorzien is dat er wel degelijk ook af en toe een aardbeving kan zijn. En ook hier in de omgeving is het aardbeving gebeurde geen onbekend iets. En dan is dat daar die vraag. sta je op het juiste fundament. En het fundament dat Paulus hier aandraagt voor de gemeente is het fundament de apostelen en de profeten. En eigenlijk wat hij zegt is, dat zijn die mensen die getuigd hebben van alles wat wij tot nu toe weten. Vandaag de dag, we zijn natuurlijk al wat verder dan toen Paulus schreef, want dat staat er ondertussen in, is dat Gods woord. Het is het getuigenis van hoe de geschiedenis zich ontwikkeld heeft, hoe God in de geschiedenis heeft ingegrepen. En dit getuigenis mag ons fundament zijn. Dit getuigenis moet ons fundament zijn. Want als wij een aardbeving willen doorstaan, dan moeten we goed en stevig staan. Het fundament. De schrift. En aan Jezus de hoeksteen. Kijk, en nou komt mijn kennis tekort wat betreft de bouw. Want wat is nou een hoeksteen? En ik heb het dus niet gestudeerd. Maar goed, je gaat natuurlijk wat lezen. En het blijkt de steen te zijn die wel of niet als eerste wordt gelegd, dat was mij nog niet helemaal duidelijk. Maar het is wel die steen die de richting aangeeft. Die wordt neergelegd. En van waaruit de rest van het gebouw uitgelijnd wordt. Het is die steen waar uiteindelijk al de rest opgebouwd wordt. En de steen die het verband geeft in het geheel. En dat is Jezus. En dat is Jezus voor ons. Hij is degene, hij moet degene zijn die richting aangeeft. Hij moet degene zijn die het verband vormt tussen ons. En ervoor zorgt dat wij op elkaar gestapeld kunnen worden. Hij is degene. Hij is de allerbelangrijkste steen in ons gebouw. In onze gemeente, in onze kerk. En dan die laatste. De stenen. En dat zijn wij. En als ik weer even terugga naar wat we op tv zien en nieuws enzovoort. En dan stel ik mij voor, of dan haal ik dat beeld voor ogen van oorlogsgebieden. En helaas is dat allemaal niet zo ver weg. Van gebouwen en dan zie je zo'n huis of zo'n muur en die is dan gewoon beschoten geweest. En dan zie je zo'n muur en er zitten overal gaten in. En dan denk je bij jezelf, hoe lang gaat dat huis nog staan? Hoe lang gaat het huis nog kunnen staan? En hou dat beeld even vast. Wanneer we nadenken over de gemeente en over ons als geheel, als zijnde de stenen die het geheel vormen. En dan heb je dat verhaaltje van een man die komt langs een bouwplaats en daar zijn drie metselaars die op een rijtje zitten en hij vraagt aan de eerste, wat ben je aan het doen? En hij zegt, ik ben stenen aan het metselen. Ja, klopt, hij is stenen aan het metselen. En hij gaat naar de tweede en hij zegt, wat ben je aan het doen? En hij zegt, ik ben een muur aan het bouwen. Onder de indruk. En hij gaat naar die derde en hij vraagt, wat ben je aan het doen? En hij zegt, ik ben bezig een tempel te bouwen. En het is maar net, hoe kijk je er tegenaan? Ben je degene die alleen maar met dat kleine beetje kijkt waar die bezig is, wat prima is, want belangrijk dat die stenen goed gelegd worden. Of ben je diegene die ziet dat er iets groters hier aan het ontstaan is en een muur en dat moet stevig zijn. Of ben je diegene die ziet dat je bezig bent met iets veel groters dan datgene waar jij alleen bezig bent. En dat er iets veel groters ontstaat, iets veel mooiers, het geheel. En de vraag is, hoe kijken wij er tegenaan wanneer we naar de gemeente kijken? En wanneer we kijken naar onszelf binnen dat geheel? Ben je alleen maar dat ene steentje dat gelegd wordt, als je al gelegd wordt? Dan moet ik er natuurlijk bij zeggen. Of ben je diegene die deel is van die muur, denk nou, even wat stevigheid creëren. Of zie je jezelf als deel van iets veel groters, veel mooiers, een tempel. Dat is wat Paulus hier zegt. We mogen het volledige plaatje voor ogen houden. De tempel die gebouwd wordt. De tempel als zijnde de plek waar God komt wonen. Zijn gemeente. En wanneer we nadenken over die stenen, dan moest ik even terugdenken aan die tekst in 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 4 en 5. Voeg u bij hem, bij de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God wordt uitgekozen om zijn kostbaarheid. Dat gaat natuurlijk om Jezus. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. En wat mij opviel in die tekst is dat het gaat erom dat wij ons beschikbaar stellen. Want wij zijn niet degene die die tempel aan het bouwen is. Dat is wat God doet. Hij is degene die de stenen legt. Maar wij als stenen moeten ons aanbieden. Hier ben ik. Gebruik mij. Laat mij een instrument zijn in uw hand. En dat is mooi. En God is de bouwer. En hij maakt het geheel. Hij maakt al die stukjes tot één geheel. En samen mogen we die tempel vormen. En dan is de kerk, de gemeente, is dan niet alleen maar een bouwplaats. Maar dan is de kerk ook niet alleen maar een gebouw, zoals de wereld er vaak tegenaan kijkt. Maar dan is de kerk opgebouwd uit levende stenen, door God samengevoegd. En dan, dat betekent, als ik dat vergelijk met wat ik om me heen zie gebeuren in de wereld. Mensen hebben altijd de neiging om naar elkaar toe te trekken. En dat doen ze op allerlei verschillende vlakken en op allerlei verschillende manieren. Als ze maar een gemeenschappelijk iets weten te vinden. Nou, zo heb je de kookclub en de hardloopclub en de voetbalclub en de schaakclub en nou, noem maar op al die clubben. En de vraag is, zijn wij de kerkclub? Dat is hoe de wereld tegen ons aankijkt. En dat is waar het fout gaat. Want Jezus vraagt juist van ons om niet een club te zijn, maar om zijn gemeente te zijn. En de clue ligt hem daarin, in als ik er net keek al die kenmerken van een gemeente, in hoeverre dat vorm krijgt bij ons. En tuurlijk, we zijn niet perfect en er gebeuren wel eens dingen, nou ja, die we niet hadden. Maar hoe gaan we daarmee om en hoe reageren we erop? En vooral, hoe reageren we op elkaar? En zijn we bereid om elkaar tegemoet te komen? In het gemeente zijn. In het samen levende stenen zijn. In het samen deel zijn van die tempel. En daarnet had ik dat beeld van dat huis dat bijna een gort is geschoten door oorlog. En dat is een gemeente die niet goed functioneert. Waar door omstandigheden en door letterlijk door aanvallen leden gewoon ertussen uitgeschoten zijn. En dan komt automatisch op een gegeven moment die vraag. Hoe lang gaat dat huis nog staan? Aan God zal het niet liggen. Hij is getrouw en hij gaat door. Hij gaat door. Maar aan ons de keuze, en eigenlijk komt het daar elke keer weer op neer, de keuze om te zeggen, ik ben deel van dat geheel en ik wil er zijn om steun te geven ook aan diegene die naast mij staat. Degene die op mij ligt, waar ik op lig. En samen vormen we die muur, samen vormen we die tempel. En we willen een tempel vormen die stevig staat. Die een geheel vormt. Niet één met gaten erin, maar één die gaaf is. En die mooi is. En dat mag de gemeente zijn. En dat is ook de uitdaging straks richting Kerst toe. En hoeveel mensen vallen tussen de mazen van het net, om het even zo te zeggen. Maar zijn we er voor elkaar? En dan is de uitdaging daar, laat er niemand straks het einde van het jaar beleven eenzaam. En eenzaam is niet altijd hetzelfde als alleen, maar daar ligt wel enige overlap. Dat is een uitdaging. En dat is de uitdaging die ik vanochtend bij jullie wou neerleggen. Laten we met elkaar bidden. Heere God en Vader, God en Vader, wat een voorrecht dat u zich uitgestrekt hebt naar ons. Dat u ons tegemoet bent getreden. Dat u door uw Zoon naar deze wereld bent gekomen, om de weg naar u weer vrij te maken. En dan mogen we leven in die overwinningskracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt. En dan roept u ons op om uw gemeente te zijn in deze wereld. En dan ligt daar die uitdaging om niet zoals de vereniging of club te zijn in het rijtje. Maar dat we daar uitspringen. Uitspringen omdat we niet een vereniging of een club zijn. Maar omdat we uw gemeente zijn. Een gemeente waar leden naar elkaar omzien. Van elkaar houden. En ook bereid zijn om te slikken wanneer het nodig is. De ander tegemoet te komen. Onszelf kwetsbaar op te stellen. Ook wanneer het ons misschien pijn doet of wat kost. Dat we er mogen zijn voor elkaar. Eer en vooral als we nu richting Kerst gaan en wat toch wel bekend is dat het een tijd is waar heel veel mensen vaak eenzaam zijn. Laat dat een uitdaging zijn. Maar niet alleen voor die Kerst, maar gewoon voor hoe wij in deze wereld staan. Dat de wereld om ons heen ons mag leren kennen, niet van het gebouw waar we samenkomen. Maar de gemeente van wie we zijn. Door hoe we met elkaar omgaan. En hoe we bereid zijn voor elkaar op de bres te gaan staan. En dat mensen daardoor mogen zien dat deze club geen club is. Maar een levend organisme. En waarvan zij het verlangen mogen krijgen om daar deel van uit te maken. Dank u wel dat u ons daartoe roept. En we beseffen tegelijkertijd hoe groot dat is. En dan zijn we dankbaar voor uw Heilige Geest die in ons woont en in ons werkt en door ons heen werkt. Om dat allemaal in goede banen te leiden. Help ons om ons in uw handen te leggen als uw instrument. En dan mag u bouwen. En dan bouwt u door. Dank u wel, Heere God, dat u bezig bent deze tempel te bouwen in deze wereld, te midden van deze wereld. In Jezus' naam. Amen.